deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu samen Psalm 147, de versen 1 en 2. Laat zeren lof ten hemel reizen. En vers 2, hij heelt gebrokenen van harte. 147, versen 1 en 2. Gemeente, stellen wij ons dan eerst onder de tucht en onder de belofte van de wet des Heren. Zingen wij dan Psalm 34, vers 8. En vervolgens lezen wij 2 Koningen 5, de versen 1 tot en met 14. Dus eerst luisteren we naar de heilige wet des Heren. Dan zingen we Psalm 34, vers 8. En daarna lezen wij 2 Koningen 5, de versen 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Oh.
lezen met elkaar 2 Koningen 5 vanaf vers 1 tot en met vers 14. Naaman nu, de krijgoverste des konings van Syrië, was een groot man voor het aangezicht van zijn heer en hoog van aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: Och, of mijn heer was voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: Zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië: Ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: Zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël deze brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: Ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagens en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: Ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zei: Zie, ik zeide bij mijzelf: Hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heren, zijn Gods, aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid ontledigen. Zijn niet de Albana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren in Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: Mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij nu gezegd heeft: Was u en gij zult rein zijn? Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods, en zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, en het wordt gevormd door het eerste vers, 2 Koningen 5 vers 1, waar wij lezen: Naaman, nu de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. En zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. Tot zover de woorden van onze tekst. In verband met de voorbede wordt u het volgende meegedeeld, dat in de familie H. Aarsen Romein een dochter geboren is, Tirza, en moeder en dochter mochten uit het ziekenhuis naar huis. We willen denken in het gebed aan broeder F. Cornet, die morgen een operatie moet ondergaan, een ernstige operatie. We denken ook aan zuster Van der Veer van Braak, die vandaag thuis mag zijn uit het ziekenhuis na haar beroerte, om te zien hoe het gaat, dat ze nu thuis mag zijn. We zullen samen bidden. Barmhartige, eeuwige God, het is door uw leiding en door uw goedheid dat wij elkaar mogen ontmoeten weer opnieuw als gemeente in uw huis op deze zondagmorgen. Het past ons u te erkennen en te danken voor de vrede en de veiligheid en de gelegenheid die wij hebben om op te gaan naar uw huis. Want Heere, uw huis, daar wordt uw woord verkondigd. En daar wilt u toch zelf ook wonen en aanwezig zijn onder de bediening van uw woord. Want Heere, te midden van alles wat wij in het leven nodig hebben, hebben wij vooreerst u nodig. Desnoods kunnen we alles missen, maar wij kunnen u nooit missen. We hebben u nodig, Heere, de onderhouder van ons leven, maar vooral om uw genade voor onze zielen, om het eeuwige leven te verkrijgen. We belijden u dat wij in de zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom kunnen wij niet voor uw heilig aangezicht bestaan. Ook in de afgelopen week hebt u ons gezien. En wij zijn onrein. We moeten het uitroepen, onrein. Want wij hebben tegen God gezondigd. Heere, onze gedachten zijn bezoedeld. Onze woorden zijn bevlekt. Onze houding, u hebt het alles gezien, hoe we zelf genoegzaam kunnen zijn, of hoe we opstandig kunnen zijn, ontevreden met ons deel in het leven, ondankbaar, hoe we voortgedreven kunnen worden door onze lusten, door onze boze verlangens. En zo, Heere, moeten we het u belijden, wij zijn allen schuldig voor u, de dominee, de kerkraad en als gemeente. En daarom kunnen wij ook alleen maar pleiten op genade. Gena, o God, gena. Wilt u zich over ons ontfermen en ons aanzien in het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die een volkomen borggerechtigheid heeft aangebracht. Om zijnent wil ons aanzien in gunst. En als wij dan uw woord willen overdenken, dan vragen wij u een zegen. Geef dat uw woord duidelijk verkondigd mag worden. Dat uw woord toegepast mag worden aan onze harten. Dat u met uw Heilige Geest ingang zult maken daar waar het niet is. Waar wij nog in onze oude Adams-situatie leven. Daar waar wij nog ons eigen leven leiden. Wij bidden u om bekering. Want u bent toch opgevaren, Heere Jezus, aan de rechterhand van de Vader, om van daaruit bekering en vergeving der zonden te schenken. Wil ook ons dan zo aanzien, vooral als wij nog onbekeerd voortleven. Wanneer we ons eigen hart niet eens kennen, wanneer we nog eigenlijk goed van onszelf denken, en zelf genoegzaam zijn. Wilt u al deze zelfgemaakte maskers afrukken? En wilt u ons laten zien hoe u ons beziet? opdat wij de werkelijkheid mogen zien. En dat dan onze ogen opgeheven worden om Christus te zien. Het licht der wereld, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Heere, wilt u zo plaats voor uzelf maken, maar ook in het leven van hen waar u een goed werk bent begonnen, zij hebben ook zo nodig bekering, een dagelijkse bekering, een verdieping van zelfkennis en een verdieping van de kennis van Christus, dat u, Heere Jezus, het voornaamste voor hen mag zijn, dat de liefde tot u, uw volk, mag drijven. O, wij bidden u, of u ons allen wil schenken die krachtige werking van uw geest, opdat wij u leren liefhebben en dat wij het leven buiten onszelf zoeken en vinden in die gezegende borg Christus Jezus. O, schenk daartoe de krachtige werking van uw Heilige Geest. En laat zo, o goedertieren, Vader in de hemel, uw raad mogen bestaan. En dat uw heilsplan uitgevoerd mag worden, overeenkomstig uw soeverein bestel. Heere, zie een ieder van ons aan in uw gunst. Wil kracht geven aan uw dienaar om het woord te bedienen. Schenk hem opening en woorden. Schenk ons genade om te luisteren. Laat er geen verhindering mogen zijn. Zegent u de kerkenraad. Zegent u deze mannen, broeders, met uw genade, met wijsheid, met licht, met ootmoed, met standvastigheid en inzicht in de schriften. In het bijzonder bidden wij u voor dominee Bouw. Gedenkt u hem en zijn vrouw, zegen hen. Ook als onze broeder na 45 jaar nog steeds in actieve dienst mag zijn. U hebt hem rijk gezegend. Zijn gezondheid mag ook voorspoedig zijn door uw genade. Wilt u hem verder kracht en genade schenken, tot de eer van uw naam, om u nog jaren te mogen dienen in uw gunst. Heere, we bidden u voor hen die het moeilijk hebben, voor hen die ziek zijn. U kent ook de nood die er is, ook in het leven van onze broeder Cornet. Wilt u zich over hem ontfermen, wanneer hij morgen naar het ziekenhuis moet om een ernstige operatie te ondergaan? Wij vragen u of u hem wilt optillen, hem wilt dragen, dat hij uw nabijheid mag ervaren. Want zelfs beter dan dit leven is uw goedertierenheid. Laat hij dat mogen smaken, want dan is het goed als u erin meekomt en uw genade mag spreken. Dan, Heere, dan is het goed, zelfs ook in het ziekenhuis. Wilt u rust geven in zijn ziel en uw nabijheid en bewaring schenken? Wilt u geven dat de operatie een gunstig uitslag mag hebben? En laat deze operatie ertoe mogen bijdragen dat hij dicht aan u verbonden wordt. Wij willen u ook danken dat zuster Van der Veer van Braak weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis, zij het maar voor een dag, want ze moet wel weer terug naar het ziekenhuis. Maar om te zien hoe het mag gaan thuis, mag ze nu thuis zijn. En we zeggen u dank dat het nog zo ver gekomen is, dat er eerst sprake van was dat misschien opname noodzakelijk was in een verzorgingshuis. Heere, maar nu mag het zo zijn dat ze het thuis mag proberen. We bidden u of u erin mee wil komen. Of u boven alles haar ziel wilt omhelzen. Dat ze het mag weten. dat u de trouwe wachter Israëls zijt. En laat ze bij u mogen schuilen, door u bemoedigd mogen worden. En wilt u het nog alles zo leiden dat ze inderdaad permanent naar huis zou mogen gaan. We zeggen u dank dat u in het gezin van de familie Aarsen een baby hebt laten geboren worden. Wij danken u, Heere, voor deze welgeschapen dochter. Wat een wonder van uw hand, dat u nieuw leven hebt gegeven. En het leven van de moeder hebt u gespaard. We zeggen u er dank voor. Laten we uw zegeningen tellen en ze niet vergeten. Maar geef ook dat Tirza wedergeboren mag worden. Dat ze uw kind mag zijn. En dat zo haar ouders ook kracht van u mogen ontvangen. Om dat kind op te voeden in de wegen des Heren. We willen u bidden, Heren, voor uw kerk over deze wereld. Breid haar uit in de breedte en in de diepte. Laat uw koninkrijk mogen komen met kracht. En aan alle plaatsen waar vandaag uw woord bediend wordt, wil daar uw zegen geven, opdat uw naam verbreid mag worden over deze ganse aarde. En dat u de eer mag ontvangen in de zaliging van zondaren. Hoor ons bidden. Neem weg onze zonden en wees ons nabij, uit genade om Christus wil. Amen. Willen we nu zingen, gemeente, Psalm 38, de versen 1, 3 en 9. Psalm 38, de versen 1, 3 en 9. En u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Gemeente, we zien hier in dit schriftgedeelte een bekende geschiedenis. En de jongens en de meisjes kennen deze geschiedenis ook heel goed. Van die Syrische generaal die melaats is, naar het land van Israël verwezen wordt door zijn dienstmeisje. Een dienstmeisje die een evangelist wordt in het land Syrië. En dan komt hij bij de koning, deze generaal. En de koning denkt dat de Syriërs een voorwendsel willen bedenken om oorlog tegen hem te ontketenen. En dan weten we hoe dan de profeet Elisa naar de koning laat sturen, zendt hem naar mij toe. Is er geen God dan in Israël die kan genezen? En dan moet Naaman zich wassen 7 maal in de rivier de Jordaan en dan wordt hij genezen. Nou zou er veel te zeggen zijn over dit schriftgedeelte. Maar we willen nu maar ons concentreren op 1 vers. Het eerste vers. Dat Naaman nu de krijgsoverste des konings van Syrië was een groot man voor het aangezicht van zijn Heer. En van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held. Melaats. En onze tekst verplaatst ons dan in de prachtige hoofdstad van het Syrische Rijk Damascus. U weet, Damascus is een van de oudste steden ter wereld. Het is een klaarblijkelijk ook een mooie stad, gelegen aan de oevers van de rivier, de Abana en de Parpar. Rivieren die stromen vanuit het Hermongebergte. En zo is de stad eigenlijk gelegen in een schitterende oase, want verder naar het oosten strekt zich uit de Syrische woestijn, wat dor en heet was en is. Damascus was een verkwikking voor de reizigers. En vanmorgen zijn we dan in onze verbeelding bij deze verkwikkende stad Damascus gekomen. Het is een bijzondere dag. De menigten zijn op de been gekomen. En ze staan aan weerszijden van de hoofdstraten. En ze wachten allen geduldig. Er zijn muzikanten klaar. Trompetters staan gereed. Want een grote optocht zal door de poort van Damascus binnenkomen. En dan als de mensen met rijkhalzen verlangen daar staan en de muzikanten klaarstaan om te spelen, dan gebeurt het. Ze beginnen te juichen, want daar door de stadspoort komt binnen die grote stoet van de overwinnende. Het overwinnende leger van Syrië. Dan ziet u de paarden met de gebruinde ruiters. Soldaten met volle bewapening. Daar zijn de wagens met de overwinningsbuit. En daar zijn de gevangen vijanden gekluisterd aan de wagens. En de menigte juicht en schreeuwt. Maar er is 1 naam die op aller lippen staat geschreven. En dat is de naam Naaman, de beroemde generaal. En wanneer de mensen hem zien binnenkomen in het midden van deze stoet, dan breken ze uit in het grootst mogelijk gejuich. Naaman. En ze zeggen tegen elkaar, groot is Naaman, de generaal van Damascus. Want de tekst die we gelezen hebben, moeten we ernstig nemen. Zoals we heel het woord ernstig moeten nemen. En de tekst vertelt ons dat Naaman de Syriër een groot man was voor het aangezicht van zijn Heer. Hij was van hoog aanzien. En de reden daarvoor wordt ook gegeven in de tekst. Want er staat, er wordt ons meegedeeld, geopenbaard door de Heilige Geest. Hij was van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Nu weten wij niet al de historische achtergronden en wat er precies geweest is. Maar klaarblijkelijk was het land Syrië in groot gevaar geweest. Vijanden waren gekomen. En ze vormden een bedreiging voor het land en het leek erop alsof het leger van de Syriërs het onderspit zou delven. En toen nam generaal Naaman het initiatief en hij wist het tij te keren. En Naaman behaalde een glorieuze overwinning. De strijd was beslist. En de vijanden leden een verpletterende nederlaag. Hier had de Heere de overwinning aan Naaman gegeven. Maar Naaman weet dat niet. En de dwaze menigte op de straten van Damascus weet dat ook niet. Zij weten alleen, Naaman heeft de overwinning behaald. Maar het was eigenlijk alleen door de Heere bewerkt. En dat alleen al laat ons zien dat elk succes en elk vorm van slagen in ons leven niet te danken is aan ons kunnen, niet te danken is aan ons verstand of aan onze inzicht of aan ons werken. Het is te danken aan Gods zegen. Want zo de Heere het huis niet bouwt, Psalm 127, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. En Jeremia 10, vers 23, ik weet, o Heere, dat bij de mens zijn weg niet is. Het is niet bij een man die wandelt, dat hij zijn gang richtte. Het is de Heere die ons leven leidt. Hij geeft welvaart. Hij geeft zegen. Hij kan ook zegen onthouden. De Heere geeft verlossing. Hij bewerkt voorspoed. En daarbij vertoont de Heere zijn soevereiniteit. En God geeft zijn zegen niet uit verdiensten, maar uit genade. Wanneer het u wel mag gaan in uw leven, besef dan heel goed, het is alles Gods genade. Zijn zegen van begin tot het einde. En zo was het ook het geval dat Naaman het niet verdiende om die overwinning te behalen. Het was niet dat Naaman zo'n goed man was. En misschien was hij niet eens zo'n kundig man. Maar hij werd wel een groot man. Van groot aanzien. Hoog aanzien. Want de Heere had een verlossing bewerkt door hem. Maar Naaman verdiende het niet. Want wie was Naaman? Hij was per slot van rekening ook toch maar een heiden. Hij diende toch ook de afgoden. Hij was toch uiteindelijk toch ook een walging in de ogen des Heren. Maar in Gods soevereiniteit heeft hij het Naaman de Syriër gegeven, dat hij bekroond werd met militair succes. En hier zien we hem vanmorgen binnenrijden door die oude stad Damascus als de overwinnende generaal. De menigte juicht. De tekst zegt dat Naaman de krijgsoverste was van de koning van Syrië en dat hij een groot man was voor het aangezicht van zijn heer. En nog een keer onderstreept de tekst het dat Naaman van hoog aanzien was. Het staat er tweemaal beschreven. Het is alsof ons aandacht erop gevestigd was. Hij is een krijgsoverste. Hij was een groot man. Hij was van hoog aanzien. Door hem had de Heere verlossing gegeven aan de Syriërs. Deze man die stond hier op het absolute hoogtepunt van zijn militaire carrière. Een geweldige man. En laten we deze man wat nader bezien. Want we kunnen verschillende dingen van deze man vertellen. Hij was opperbevelhebber van het Syrische leger. Hij stond op het hoogtepunt van zijn carrière. Een groot man voor het aangezicht van zijn heer, de koning. Dus de koning had ook respect voor zijn generaal. En vroeg ook advies aan zijn generaal. En hij luisterde ook naar zijn generaal. En de geschiedenis geeft veel voorbeelden van generaals die niet op goede voet leefden met hun koningen. En soms stonden ze zelfs tegen hun koningen op. Maar zo was het niet bij Naaman. Soms konden koningen ook jaloers zijn op hun generaals. Maar zo was het hier ook niet. Er was een goede verhouding. De koning hield veel van Naaman. Hij hield zoveel van hem dat hij een koninklijk decreet laat uitvaardigen. Dat in Israël kunnen ze hem genezen. En hij geeft veel geschenken mee. Goud en zilver en kledingstukken. Veel geschenken om maar zijn geliefde generaal te kunnen behouden. Dus deze Naaman was van hoog aanzien. De tekst zegt ook verder, hij was een strijdbaar held. Een strijdbaar held. Dus dat betekent dat hij moedig was. Dat betekent inderdaad, als we dit lezen, dat hij waarschijnlijk toch wel heelkundig was. Dat hij waarschijnlijk toch wel een militair strateeg was. En dat hij heldenmoed had. En hij trad onbevreesd op het slagveld. En wanneer we al deze zaken overzien, dan leek het toch of Naaman het heel goed deed. Hij stond toch op het hoogtepunt van zijn carrière als militair. Hij werd toegejuicht door heel het volk. Hij had menselijke wijs gesproken alles wat zijn hart begeerde. Maar er wordt nog één ding toegevoegd. Er wordt nog één ding extra ons verteld van deze Syriër. Eén woord staat er maar in het Hebreeuws. In onze vertaling staan er twee woorden. Doch, maar u leest in de schrift dat woordje doch, dat staat schuin gedrukt. En u weet, dat staat dus niet in het oorspronkelijke. Na al deze opsomming van de glorie en de roem en de kracht van Naaman, wordt er één woord aan toegevoegd, wordt er één woord bijgeplakt. En dat is het woord melaats. Na al de overwinningsroem en na al de toejuichingen en na al de glorie en de gunsten gelegd op Naaman, lezen we dit ene, dit alles vernietigende woord melaats. Onder zijn schitterende panzer en zijn kleurrijke militaire tenue was er een witte plek. Misschien wel meer van die witte plekken. En Naaman probeerde die plekken te verbergen onder zijn militaire uniform. En de mensen wisten niet wat er met Naaman aan de hand was. En aanvankelijk wist niemand het. Zij zagen aan wat voor ogen is. Maar Naaman wist de werkelijkheid. Hij wist wat er binnenin hem leefde. En hij wist dat er in hem huisde een verschrikkelijke, walgelijke ziekte. En hij wist ook dat die ziekte ongeneeslijk was. Hij besefte dat hij in feite maar een armzalig hoopje ellende was. Maar de juichende menigte wist hier niets van. Zij jubelden toen Naaman daar langs reed, rechtop staand in zijn strijdwagen, bekleed met militaire eer. En hij ziet er sterk uit, een prachtige verschijning, Naaman. Een fiere militair, een strenge blik. Maar de werkelijkheid is dat hij vastzit in de kluwen van de dood. En hij weet dat die sterke vuist waarmee hij zijn vijanden verbrijzeld had, over een poosje langzaam maar zeker zal wegrotten. Zijn vingers zullen afvallen, één voor één. En het zal erop uitlopen dat zijn bestaan op aarde zal eindigen als een stinkende, rottende massa vlees. En dan zal hij zijn laatste adem uitblazen. En over enkele momenten, dan is de intocht afgelopen. En dan gaat Naaman naar huis. En wanneer al die massa's mensen hem niet zien, dan zal Naaman die beker van eer en glorie en succes en rijkdom oppakken. En hij zal het op de grond smijten. En hij zal het uitschreeuwen, melaat. Uiterlijk in grote eer, maar in werkelijkheid ellendig. Ik ben melaat, Naaman de generaal. Maar er is geen bedelaar in Damascus die met hem zou willen ruilen. Naaman leefde vele eeuwen geleden. Maar er zijn nog vele van die Naamans. Misschien bent u er ook één. Ook zo'n Naaman. Want er zijn in werkelijk ontelbare mensen in deze wereld. Vanmorgen rijdt Naaman de Syriër dwars door dit kerkgebouw heen. Uiterlijk succesvol. Misschien een glansrijke carrière, maar in werkelijkheid een hoopje ellende. Want ziet u, wij kijken naar de buitenkant, niet waar? En wij zien van mensen, we zeggen, wat een prachtig huis waar ze wonen. En wat een inkomen. En wat een auto. En wat een geld. En wat een eer, en wat een voorrechten. Maar wat weet u af van de binnenkant van zo'n leven? Van de mensen die de Heere niet vrezen. U en ik, we kunnen er zo onder de verleiding komen om er tegen hoog op te zien. Wat hebben die mensen het toch hoog gescoord in het leven, met landerijen en huizen en bezittingen en rijkdommen. Maar wat zegt dat allemaal? Wat weet u aan de binnenkant wat er in zo'n leven kan kwellen? De angsten, de zorgen, de eenzaamheid, de onvoldaanheid. Want een mens vindt geen vrede in zijn bezittingen. En wat weet u van de huiselijke problemen die hermetisch afgesloten worden voor buitenstaanders? We moeten niet tegen die mensen omhoog kijken. Wat weten we van de slapeloze nachten? En dan opeens gebeurt het, een attack, een hartinfarct. O, wat is de mens rondwroetend in het stof en zoekend om meer en meer te zoeken en te vinden, terwijl de Heer ons oproept om de schatten van het hemelse leven te zoeken en niet de schatten op deze aarde te verzamelen, want die vergaan. Maar we moeten de eeuwige schatten waar geen mot en geen roest bij komen kan. Want gemeente, de Heere schrijft onder ons leven, onder de inventaris van ons leven. Wanneer wij denken dat we misschien zoveel bereikt hebben. Of wanneer wij naar onszelf kijken en zeggen, ja, het zit toch tamelijk goed bij met ons. We gaan naar een fijne gemeente toe. En we hebben wat bereikt in het leven. U en ik, we hebben die vreselijke ziekte dat we zo gauw denken van onszelf dat het wel goed zit. En we zijn altijd bezig onszelf te verontschuldigen voor dat wat we wisten. Ja, het moest eigenlijk anders, maar daar stappen we maar gauw overheen. En dan letten we toch vooral op onze staat van dienst. We gaan toch in deze geseculariseerde maatschappij, gaan we toch naar een goede kerk toe. En daar willen we ook een trouw lid van zijn. En daar zullen we onze schouders onder zetten. En we hebben toch ook heel ons best gedaan. En de Heere zegent ons in dit leven. En dat moeten we ook zeggen. We weten, dat behoort ook zo te zeggen. Dat de Heere ons gezegend heeft. Maar ondertussen denken we toch ook maar heel gauw dat het toch wel kwam door mijn studie. Want ik heb het toch hard voor moeten blokken. En ik heb toch heel goed nagedacht hoe ik deze transactie moest afsluiten. En we zijn toch zo gauw om te denken dat onze eigen kwaliteiten en ons eigen werk en onze ijver ervoor gezorgd hebben dat het zo goed met ons gaat in het maatschappelijke leven. Zo leven wij, u en ik. We willen allemaal de man zijn. We willen allemaal succes hebben. En we kunnen zo allemaal gemakkelijk goede gedachten van onszelf hebben. Dat staat ons op het lijf geschreven. Nou, vanmorgen plakt de Heere er een woord onder. En door dat ene woord wordt alles anders in ons leven. En de Heere zet er het woord onder: zondaar. U en ik, wij zijn zondaar voor God. En dat typeert uiteindelijk uw en mijn leven. Naaman met al zijn roem. Succes was melaats. En wij, met alles wat wij bereikt hebben, onze welvaart, dan zegt de Heer in geestelijk opzicht, melaats. Want gemeente, wij zijn melaats. Niet lichamelijk. Want door Gods goedheid is die ziekte in onze maatschappij overwonnen. Maar we praten hier over iets dat nog erger is dan een lichamelijke ziekte. Dat is de melaatsheid van het hart. Want u weet toch dat in Israël de melaatsheid gebruikt werd om de zonde aan te duiden. In Jesaja 1 vers 6, dat bekende beeld, dat van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn. Dit is een heenwijzing naar de ziekte van melaatsheid. En zo zijn de verschillende punten van vergelijking tussen melaatsheid en zonde. In Israël werden melaatsen uitgestoten uit de samenleving. Dat is één punt van vergelijking. Uitgestoten werden ze. In Leviticus 13, vers 46 lezen we: al de dagen in welke deze plaag aan hem zal zijn, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij zal alleen wonen. Buiten het leger zal zijn woning wezen. En dat gebeurde ook met Mirjam. Dat gebeurde met koning Uzzia. Een Melaatse moest buiten de gemeenschap met mensen leven. Ze waren cultisch onrein. En daarom mochten ze ook zeker niet in de tempel komen. En dat is nou een afbeelding, een illustratie van wat er met een mens gebeurt die in de zonde leeft. De zondaar wordt uitgestoten van de gemeenschap met God. En dat zien we in Jesaja 59 vers 2. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden dat hij niet hoort. En we lezen het ook in 2 Thessalonicenzen 1 vers 9. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Ze worden uitgestoten. God is te heilig van ogen dat hij de zonde kan aanzien. Daarom is er een scheiding tussen God en de zondaar. De zondaar wordt buitengestoten. De Heere kan geen gemeenschap met ons hebben zoals we zijn van nature. Want onderaan uw en mijn leven staat doch zondaar. God heeft mij gebannen uit het paradijs, uit zijn tegenwoordigheid. En wij zijn van nature op weg naar de eeuwige plaats waar God niet aanwezig is. De plaats van buitenste duisternis. Er is een scheiding tussen God en ons gekomen. Hebt u dat gezien? Voelt u dat? Erkent u dat? Is dat voor u nood geworden? De Melaatse werd uitgestoten. Maar er is nog een ander punt van vergelijking tussen Melaatsheid en de zonde. En dat is dat de Melaatsheid ongeneeslijk was. En zo is de zonde ook van de mensenkant ongeneeslijk. De mens kan zichzelf niet redden van zijn zonden. Hij heeft een zaligmaker nodig. En melaatsheid was ook een ziekte waarbij iemand levend dood was. En zo is het precies ook met de mens. De mens is van nature dood in zonden en misdaden. Ongeneeslijk. Hij kan zichzelf niet genezen. We hebben een zaligmaker nodig. Bent u daar al verlegen om geworden? Is dat al het belangrijkste in uw leven geworden? Om een zaligmaker voor uw ziel te hebben. En nog een ander punt van vergelijking tussen melaatsheid en zonde. En dat is heel eenvoudig. De melaatsheid maakt iemand onrein. Ze moesten het uitroepen. Onrein, onrein. Als iemand naar zich toe kwamen lopen, hadden ze ook, moesten wat lawaai maken. En ze moesten het uitroepen. Onrein. Kom niet dichterbij. En zo maakt de zonde iemand onrein, vuil. Hij komt. Er komt een besef dat we niet voor God kunnen bestaan. Gemeente, uiteindelijk is Naaman ons beeld. Naaman was een toonbeeld van ellende. Al wist hij dat eerst wat te verbergen. Maar een melaatse vult iemand met medelijden. Het is een verachtelijke ziekte. Maar zo is het ook met de zondaar. Naaman die lag zich, die ging 's avonds naar bed. En hij stond 's morgens op. Maar altijd was die plaag bij hem. Hij deed overdag zijn werk. Hij deed zijn dienst aan het koninklijk hof. Hij reed vooraan in het leger. Maar altijd drukte die verschrikkelijke werkelijkheid op hem. Hij stond ermee op en hij ging ermee naar bed. Te midden van al zijn welvaart en rijkdom en eer. Doch meelaats. En gemeente, hij is ons portret. U ziet vanmorgen een zelfportret van mij, van u. Want gemeente, de zonde kleeft ons allen aan. Deze geestelijke melaatsheid die infecteert alle mensen. Van de laagste standen van de maatschappij tot de hoogste standen. Deze ziekte woedt van het hart van de minister-president tot het laagste straatkind. Nou is het niet dat elk Adamskind hetzelfde kwaad doet. Er zijn mensen waarbij de verdorvenheid tot verschrikkelijke, uitbrekende zonden leidt. Maar bij anderen door Gods genade wordt er een breidel omgelegd. Door Gods algemene genade wordt ervoor gezorgd dat mensen niet uitbreken in het grootst mogelijke kwaad. Maar die totale verdorvenheid is wel aanwezig bij alle mensen. Het is niet beperkt tot een bepaalde klasse. Het is niet beperkt tot onkerkelijke mensen. Nee, het is ook bij kerkelijke mensen. Het is een geestelijke ziekte die allen infecteert. Alleen, het is moeilijk om te herkennen. Als u Naama had zien lopen, had u het niet aan hem gezien, aanvankelijk niet. En zo is het bij ons ook. Van nature zien we het niet. Alles gaat fijn in ons leven, denken we. Misschien denkt u, ja, we hebben al zoveel over de zonde gehoord. En er wordt altijd over gepreekt. En we weten het nu wel, maar in werkelijkheid is het juist heel moeilijk voor een kerkmens die niet in uitbrekende zonden leeft. Die trouw meeleeft met de kerkelijke gemeente. Die naar de catechisatie gaat. Het is voor hen juist moeilijk om de zonde aan te wijzen. Om overtuigd te raken. Kijk, wij zien naar anderen. We zien onszelf altijd in vergelijking met anderen. En we zien zoveel anderen die alle mogelijke kwaad doen in deze wereld waar wij niet aan meedoen. En zo denken we dat het nog wel goed met ons zit. We onderschatten het kwaad van de zonde. We moeten onszelf niet vergelijken met andere mensen. We moeten onszelf vergelijken met hem, de Zoon Gods, die vlees geworden is. Waar geen bedrog op zijn lippen kwam. Kijk, u en ik, wij denken dat zolang we geen bewuste daad van kwaad verricht hebben, dan zijn we vrij. Dan hebben we ook niet gezondigd. Wij denken, zolang we geen directe overtreding van Gods gebod begaan hebben, dan hebben we geen zonde gepleegd. En dan zeggen we, ik heb geen overspel gepleegd. En ik kijk niet eens naar een andere vrouw of naar een andere man, dat wil ik niet. Nou, dan heb ik geen zonde gepleegd daarin, zeggen we. En ik heb niet gestolen en ik ik gebruik Gods naam niet ijdel. En zo kunnen we de geboden afstrepen. En dan zeggen we, ja, maar die zonden doen we niet. En zolang we een gebod niet overtreden hebben, dan denken we, ik sta er niet schuldig aan. Ik heb die zonde niet. Ik ben er vrij van. Maar weet u, gemeente, dat is een verschrikkelijke misvatting. Want het woord van God leert ons anders. Wij lezen in Gods woord dat alles wat niet bepaald wordt door de vreze des Heren zonde is. Alles wat niet bepaald wordt door de vreze des Heren is zonde. Bijvoorbeeld, de mensen uit de dagen van Noach. Ze planten, ze oogsten, ze trouwden, ze werden ten huwelijk gegeven, ze aten en ze dronken. Heel gewone zaken, niet waar? We zouden zeggen, daar kleeft geen zonde aan, niet waar? Wij doen hetzelfde. Maar het punt was dat al deze zaken gedaan werden zonder God. Ze erkenden God niet voor het eten dat ze kregen. En in hun huwelijksleven leefden ze niet volgens de normen van Gods woord. En ze deden ijverig hun werk. Maar het werd gedaan zonder God. We lezen niet van moordpartijen. Dat denken we wel. En misschien gebeurde dat ook wel. Maar we lezen er niet van. En dat wordt ook niet aangewreven als een grote zonde in de dagen van Noach. Ja, geweld vulde de aarde. Dat staat er wel, inderdaad. Toegegeven. Maar de Heere Jezus haalt dat niet aan. De Heere Jezus spreekt niet van moordpartijen of dieverijen of verschrikkelijke misdaden. De Heere Jezus wijst op alledaagse zaken wanneer hij een beschrijving geeft van de mensen vanuit de dagen van Noach. Ze deden gewoon alledaagse dingen, maar het was alles zonder God. En daarom was het een verschrikkelijk groot kwaad voor de Heere. En daarom strafte de Heere hen met de vloed. Want alles was zonder God. God werd uit de maatschappij gebannen. Ziet u nou de ernst van de dagen waarin wij leven? Maar ook nu persoonlijk in ons eigen leven. Het feit is dat zolang u en ik niet stelen, geen misdaden plegen, niet vloeken, maar dat ons leven niet bepaald wordt door de vreze des Heren en niet gericht wordt door zijn woord. Zolang ons leven er niet in bestaat om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, als dat niet de drijfveer in ons leven is, al maken we ons niet schuldig aan die zonden, dan is nog steeds alles wat wij doen een walging in de ogen des Heren. Een boer die rustig zijn akker ploegt. Hij doet niemand kwaad. Het is een eerlijk mens. Hij werkt hard. Maar zolang hij zonder God leeft, dan is zijn ploegen zonde voor God. Want de Bijbel zegt het. In Spreuken 21 vers 4, de ploeging der goddelozen is zonde. Maar dan zien we iemand die bidt, dat zal toch wel een goed werk zijn. Maar Gods woord zegt van hen die niet luisteren naar Gods woord, dat zelfs hun gebed een walging zal zijn. Spreuken 28 vers 9. Die zijn oor afwendt van de wet te horen, diens gebed zelfs zal een gruwel zijn. Maar dan hebt u iemand anders. Hij komt in de tempel om een offer te brengen. Nou, dat moet toch wel een goede zaak zijn. Maar de Heere zegt in Spreuken 15 vers 8. Het offer van de goddelozen is de Heere een gruwel. Het is schriftuurlijk te zeggen dat tenzij het hart recht is voor God, de zonde, heel uw gedragingen, zal bederven. Totdat u gebracht wordt in uw leven aan de overgave aan God. Totdat u leert buigen voor God, is alles wat u doet een walging in de ogen des Heren. En dan hoeven er heus geen uitbrekende zonden in het leven te zijn. U kunt heel netjes leven, rustig, ijverig. U bent een oppassend mens, maar zolang het hart niet buigt voor de Heren en zolang er geen hartelijke, oprechte liefde is voor de Heren, dan is alles wat je zegt, wat je doet, wat je denkt, het is een walging voor God, want het wordt niet beheerst door de vreze Gods, maar het wordt beheerst door uzelf. Doch melaats. En die melaatsheid, als die doorwoekert, zal u zeker brengen tot in de eeuwige buitenste duisternis. U vindt een voorbeeld daarvan ten tijde van de Heere Jezus in die rijke jongeling. Die vroeg: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En de Heere verwees hem naar de wetten van God. En de rijke jongeling antwoordde dat hij al deze dingen deed van zijn jeugd af. Maar toen liet de Heere hem zien dat hem één ding ontbrak. Hij moest alles verkopen wat hij had. Aan de armen geven en de Heer Jezus volgen. Kijk, probleem van die man was, hij had liefde tot het geld. Probleem is op zich niet dat iemand meer bezittingen heeft. Het gaat erom hoe je houding er ten aanzien van is, dat weten we. Maar die man was met al zijn goede plichtsbetrachting doch melaats. En dat geldt voor een mens van nature, een net kerkmens, melaats, een aardige jonge man, melaats. Hoe is het met u, hoe is het met mij? U bent een hardwerkende man of een ijverige huisvrouw. Je studeert hard, je bent een oppassend, fijn meisje. Maar wat doen, we ons werk zonder God? Zonder overgave aan God? Zonder te luisteren naar Gods woord, zonder te buigen voor Gods wetten, dan bent u melaats. En die melaatsheid is de oorzaak van een vervreemding van God. U kent de Heere niet en de Heere kent u niet. U houdt uw hart gesloten. En Naaman kan net doen alsof er niets met hem aan de hand is. Maar dat zou nogal dwaas zijn. En u kunt ook net doen alsof er niets aan de hand is. Maar het feit blijft hetzelfde. Als de Heere u niet aandrijft. Als de Heere Jezus niet het doel van uw leven is geworden. Zoals de apostel Paulus het zei. Och, of ik hem mocht kennen. En de kracht van zijn opstanding. En in de gemeenschap van zijn lijden. Dat ik enigszins mocht komen tot de wederopstanding uit de doden. Hij bedoelt dan dat mijn hart en mijn leven veranderd mag worden naar het beeld van Christus. En wanneer de liefde van Christus u drijft, daar gaat het om. Maar als dat er niet is, en als er geen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid is, kijk, dan ontbreekt u één ding. En dan al uw hard werken, uw studeren, uw auto rijden, de afwas doen, uw eten, uw drinken, uw zaaien, uw oogsten, u ten huwelijk nemen en ten huwelijk geven, uw ploegen. Het is alles boosheid voor God. En dan kunnen we het goed hebben in het leven. We kunnen een vriendelijk karakter hebben. Maar zolang de Heere Jezus niet onze zaligmaker geworden is, bent u op weg naar de rampzaligheid. En weet u wat nu het ergste is? Dat we het niet weten, niet beseffen. Naaman wist het. Maar we kunnen het zo gemakkelijk veronderstellen dat alles goed met ons is. Zonder te beseffen, als we zonder de Heere leven, dat Hij een vreemde voor ons is. En als de Heere vandaag terug zou komen en Hij zou u aanzien, zou Hij moeten zeggen dan, ik ken u niet. Is dat wat van uw leven gezegd moet worden? En sommige mensen voelen zich ook niet voldaan met het leven. Sommige mensen kunnen zich zo leeg voelen. En dat komt door de melaatsheid, door de zonde. Want de zonde laat je leven leeg en koud. En wat zeggen de mensen dan? Nou, laten we maar een feestje bouwen. Laten we maar eten en drinken, want morgen sterven we. Maar Gods woord wijst een betere weg voor hen die leeg zijn. Die arm geworden zijn. Die weten, ik ben melaats. Dat is de weg van het belijden. Het is waar, Heere. Ik leef zo ver bij u vandaan. Dat is de pijnlijke ontdekking van mijn zonde en verdorvenheid. Maar wat een zegen om u dan te verootmoedigen. En om dan uw rebellie neer te leggen en zeggen, Heere, wees u mij te sterk. O, ik kan mijn hart niet bekeren, maar u kunt het doen. Want wanneer ik toch dan voor u neerlig, wanneer ik de goddeloze word, de rechteloze word. En wanneer ik voor God moet omkomen, ik behoor om te komen. Wanneer ik niets meer heb en niets meer wil bedekken voor de Heere, het is dan ontsteekt de Heere het licht, zijn heerlijk schijnend licht, het licht van Hem die zegt, ik ben het licht der wereld. Hij nam de duisternis van zijn volk op zich. Hij stierf voor hun zonden. Hij leed ter wille van hun melaatsheid. Hij werd uitgestoten. Hij werd als een onreine veracht uitgeworpen. En hij nam de buitenste duisternis van zijn volk op zich. Hij stierf voor hun zonden. En hij leed ter wille van hun melaatsheid. Hij werd gekroond met een doornenkroon. En hij riep uit de buitenste duisternis uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Omdat hij zo moest lijden en zo de schuld van zondaren op zich genomen heeft. Zo is er redding in zijn naam. Hen die melaat zijn en die niet weten hoe het verder moet. Er is redding, er is vergeving in hem. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij zegt er, och kom, laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als wol. Hij sprak eens tot de melaatse, ik wil, word gereinigd. En onmiddellijk was die melaatse gereinigd, want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En wanneer u ziet dat er onder u en mijn leven staat, doch melaats, dan wordt het dan geschreven, gereinigd door het bloed van Jezus. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Want die Heere is bij machte ons te reinigen van uw en mijn melaatsheid, die vreselijke zonde waar we niet tegenop kunnen. Hij kan het aan. Die vreselijke verzoeking waar u nu tegenop gewassen bent. Hij kan het. Ach, vlucht tot hem. Hij wil u horen. Oh, besef toch uw nood buiten Christus. Want buiten Christus zal alles wat u doet, u aanklagen, zelfs uw slapen en uw opstaan, uw werken, uw eten, zolang u buiten een levende band met Christus leeft, dan is alles wat u doet een walging in de ogen des Heren. O, ontwaak dan en beseft uw toestand en vlucht en bekeert u tot Christus. Amen. Willen we samen zingen, Psalm 51, het vierde vers. 51, vers 4. zullen we nu samen bidden en danken. Barmhartige Heere, uw woord is rijk. Uw woord is zo diep. Keer op keer moeten we verwonderd staan over de diepte en de rijkwijde van uw heilig woord. Nooit raken we daarin uitgestudeerd. O Heere, wij vragen u of onze ogen geopend mogen worden, dat wij iets van die diepte mogen zien. En dat we in toenemende mate het mogen zien. Maar open ook onze ogen voor de werkelijkheid van ons leven. Dat de melaatsheid die ons aankleven, dat we die zullen waarnemen. Dat we er een walg aan zullen hebben. En dat we zullen beseffen. Dat u, Heere Jezus, de melaatsen reinigt. En dat er daarom een plaats is voor ons, persoonlijk, een ieder, bij u. Heere, open zo onze ogen. Om de koning in zijn schoonheid te zien. In zijn noodzakelijkheid. In zijn begeerlijkheid. En dat uw liefde ons mag drijven. Dat er een hongeren en dorsten mag zijn naar uw gerechtigheid. Dat uw volk en kinderen verlangen mag hebben. Om gelijkvormig te mogen worden aan dat beeld van Christus. Dat u ons leven bepaalt. Dat de vreze des Heren ons richting geeft. Wilt u de naprediker zijn? Vergeef wat niet naar uw wil was in prediking en in luisteren. Maar wilt u zelf uw woord toepassen, uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte Psalm 33, vers 10. 33, vers 10. Ontvang met biddend hart de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zegen.